onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 111, de versen 2 en 5. Des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoek die ijverig en bestendig. En het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal. 111, de versen 2 en 5. Gemeente, er zijn twee schriftlezingen vanavond. De eerste schriftlezing is uit Jesaja 40. En daar lezen wij van de versen 12 tot en met 18. Dus eerst lezen wij Jesaja 40, de versen 12 tot en met 18. Waarin het gaat over de grootheid van God. Jesaja 40, vers 12. Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten en van de hemelen met de span de maat genomen en heeft met een drieling het stof der aarde begrepen en de bergen gewogen in een waag en de heuvelen in een weegschaal. Wie heeft de geest des Heren bestuurd en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wien heeft hij raad gehouden die hem verstand zou geven en hem zou leren van het pad des rechts en hem wetenschap zou leren en hem zou bekendmaken de weg van het veelvuldige verstand? Zie, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer en als een stofje van de weegschaal. Zie, hij werpt de eilanden heen als dun stof. En de Libanon is niet genoeg om te branden. En zijn gedierte is niet genoeg ten brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. En ze worden bij hem geacht minder dan niet en ijdelheid. Bij wien dan zult gij God vergelijken? Of wat gelijkenis zult ge op hem toepassen? Tot zover de schriftlezing uit Jesaja 40. En dan lezen wij Johannes 16. En we lezen daarvan de versen 5 tot en met 15. En daarin gaat het over het werk van de Heilige Geest die uitgaat van de Zoon en van de Vader. Johannes 16, vers 5. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft droefheid uw hart vervuld. Toch ik zeg u de waarheid, het is u nuttig dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken. Maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijn. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Tot zover de schriftlezing. Willen wij nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij in aansluiting daarop Psalm 40, vers 8. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heren, die naar u zoeken telkens stond. Psalm 40, vers 8, na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij worden geroepen om weer uit de Heidelberger Catechismus na te denken over een zondag. Zondag 8 is nu aan de beurt. En dat willen we met elkaar lezen en dat overdenken. Zondag 8 van de Heidelberger Catechismus. Hoe worden deze artikelen gedeeld? Dat is de apostolische geloofsbelijdenis in drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Aangezien er maar een enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheidene personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Tot zover. Willen wij een zegen vragen over deze dienst? Eeuwige en grote God in de hemel, wij worden nu geroepen om te mediteren over uw persoon, wie u bent. De drie enige God. Heere, wij belijden u dat wij het niet kunnen begrijpen. Maar het is ook tot onze troost dat wij u niet kunnen begrijpen. Wat zou het toch vreselijk zijn als wanneer wij nietige mensen u zouden kunnen begrijpen. Dan zou u op ons niveau zijn. Maar Heere, wij danken u dat u ver boven ons bent. En dat u zo hoog verheven bent. Dat al de mensen samen, al de volken samen, al de miljarden mensen tezamen zijn voor u niet meer dan een druppel in een emmer. Zo groot bent u. De ontelbare sterren van de Melkweg en van de ontelbare andere melkwegen in het universum, dat begrijpen wij niet. Maar u hebt ze allen bij name geroepen. U bent groot En wij, Heren, zijn klein en nietig. Wij kunnen niet eens ademhalen zonder U. En zo zijn wij in alles van U afhankelijk. En ook dat is tot troost voor uw volk. Want hoe heerlijk om van u afhankelijk te zijn. Omdat u een zorgzame God bent. Een goede God. Die uw volk verheugt. Met uw nabijheid. Met uw genade. Met uw trouwe zorg. En zo, Heere, vinden wij al vele redenen om u te loven en te aanbidden om wie u bent. O Heere, wil ons helpen om uw woord te overdenken, want het is niet eenvoudig om na te denken over de drie-eenheid. En wij bidden u ook dat de jongens en de meisjes die meegekomen zijn in de kerk, dat zij ook wat zullen meenemen naar huis. Het zou toch rijk zijn als onze kinderen al een hoog besef van u hebben. Dat zij ook in diepe verwondering staan over de grootheid van God. En dat zij op hun jonge leeftijd al indrukken hebben van wie u bent. En dat zij tot u getrokken zullen worden. O Heere, wij bidden u voor onze jongeren, waar zoveel op afkomt in deze maatschappij. Geef ook dat zij hoge gedachten van u mogen hebben. En geef, Heere, dat vaders en moeders en zij die in het volle leven staan, dat zij uw naam mogen vrezen. En dat onze ouderen ook voorbeelden mogen zijn van Gods vrucht. Nadat zij zo lang en zo veel hebben gehoord uit uw woord. Dat er een diep besef op hun leven mag zijn van de hoogheid Gods. Heere God, wij bidden u om het werk van uw Heilige Geest. Opdat uw Geest ook vanavond in ons midden zal zijn. En dat wij aangeraakt mogen worden met een besef van uw heiligheid en grootheid en majesteit. Niemand is met u te vergelijken. Hoe heerlijk zijt gij alom. Hoe vreselijk te vrezen. Hoe rijk zijt gij, Heere God. U zij de lof en de eer, de aanbidding en de dankzegging. En de heerlijkheid en de kracht en de majesteit. Tot in eeuwigheid. En Heere, wanneer wij deze woorden met elkaar voor u neerleggen, dan bidden wij u, geef dat wij dit in waarheid mogen belijden. Het is zo gemakkelijk om woorden te spreken en mee te bidden, maar het gaat toch wel om waarheid in ons hart. En daartoe moeten we hartveranderende genade hebben. Daartoe moeten we nieuw leven van u ontvangen. Dat uw geest in onze harten komt wonen. En daar bidden wij u om. Dat uw Heilige Geest plaats zal maken in onze harten. Voor God de Vader en voor God de Zoon. Geef, Heere, door uw ontferming dat wij tot u getrokken mogen worden. In het bijzonder hen die er nog een vreemdeling van zijn. Die nog voor eigen rekening leven. Die nog dood neerliggen en het zelf misschien niet eens doorhebben. Heere, wilt u hen ontdekken. En laten zien dat ze zo voor u niet kunnen bestaan. Dat het niet gaat om formele eredienst. Maar dat het gaat om een hart dat verbroken is voor u. Een hart dat aan u verpand wordt. Een hart waar u in gaat wonen. Een hart wat veranderd wordt. Heere God, wij bidden u om uw zaligheid. En die zaligheid is een tijdelijke zaligheid. Dan noemen we dat voor de dingen van het dagelijkse leven zegen. Er zijn er die worstelen, Heere, met werk, Wilt u hen zegenen en wijsheid en kracht geven? Wil Heere werk geven? Wil voorspoed geven in het dagelijkse leven, gezondheid en uitzicht en kracht en hoop en moed? Zijn er ook die zorgen hebben over kinderen, die dat als een last met zich meedragen? Wilt u, Heere, met uw genade ook daar werken en vertroosting en bemoediging geven en nog tonen dat u het hart nog troost, dat schreien tot u vlucht? Schenk, Heer, uw erbarming over hen die zorgen hebben, over kinderen, over geliefden. Maar, Heere, schenk zo uw tijdelijke zegen. Maar schenk ook, Heere, juist een geestelijke zaligheid, een geestelijke zegen, dat u in ons midden bent en dat de zicht komt op de Heere Jezus als de enige zaligmaker. En dat jong en oud getrokken mogen worden tot u, om met u te leven. En geef dat er zo ook geleid mag worden naar de eeuwige zaligheid. Om straks eeuwig bij u te mogen zijn, wanneer het leven ten einde spoedt, dat er een goede hoop mag zijn en een vast vertrouwen op u. Heere God, zonder dat kunnen wij eigenlijk niet. En zo bidden wij u om uw werk in ons midden. Wij vragen u ook of u uw kerk wilt uitbreiden, of u nog meerdere mensen wilt bekeren, nog duizenden, nog veel meer, miljoenen. Want ge zijt krachtig en machtig. O Heere, wilt dat u het werk van de zending zegenen? Zegen al de werkers in uw koninkrijk. Zegen ook onze kerken, christelijke gereformeerde kerken. Wil met uw geest en woord en waarheid in ons midden werken. Wil, Heere, de Theologische Universiteit leiden, dat het ook uw goedkeuring mag hebben, het werk wat daar plaatsvindt. Dat het tot opbouw mag zijn van het kerkelijke leven. En dat er jonge mannen getrokken mogen worden die ook predikant willen worden. Die door u geoefend en door u onderwezen zijn. Heere, we bidden u of u ook de ondergrondse kerken wilt versterken, het verdrukte christendom. U weet van de pijn die er geleden wordt, hen die in gevangenissen zijn, hen die vals beschuldigd worden, zoals uw knecht Stefanus ook eens beschuldigd werd van blasfemie. En zo worden uw kinderen nog steeds belasterd, valselijk aangeklaagd voor godslastering. Heere God, wilt u hen vertroosten, bemoedigen, versterken? Wilt u verlossen uit grote nood en verlossen uit gevangenis en pijn en nood? En geef, Heer, dat uw evangelie toch rijk verkondigd zal worden, vrijmoedig getuigenis van afgelegd wordt en dat er nog velen toegevoegd mogen worden, dat uw woord een kracht tot zaligheid zal zijn. Ook onder de moslimwereld, waar zoveel nu te doen is en waar zoveel onrust is, maar ook onder andere heidense volkeren. En Heer, ook onze toegenegenheid gaat uit naar Israël. En ons gebed van ons hart gaat uit voor onze oudste broeder. O Heer, u hebt daar als een wonder bewaard door alles heen. En Heere, wij vragen u of u uw geest wilt uitgieten op Israël. En zoudt u nog willen geven, Heere, dat de wonderen zullen plaatsvinden onder de heidense volkeren. Dat er nog opwekkingen mogen komen tot eer van uw naam. Gedenk onze regering, ons vorstenhuis en wees ons nu nabij in preken en luisteren. Schenk uw zegen ook als we thuis meeluisteren. Om Jezus wil. Amen. Zullen wij zingen, gemeente, Psalm 2, de versen 3 en 4. Psalm 2, versen 3 en 4. U hebt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Geliefde gemeente, de Heidelberger Catechismus roept ons op in zondag 8 om na te denken over God, wie God is. Het is heel teer om na te denken over wie God is. Dat maakt ons klein. En dan hebben we hoge gedachten van God. Het is heel stimulerend en bemoedigend om na te denken over wie de Heere is, zijn macht, zijn grootheid, zijn heerlijkheid. En wij kunnen de Heere God ook niet begrijpen. En dat hoeven wij ook niet. Wij moeten God leren kennen, liefhebben en gehoorzamen. Want de mens is geschapen om God te kennen en lief te hebben. En hij is ook geschapen om vreugde in God te hebben. Om zich in God te verheugen. Dat staat ook in de Engelse gereformeerde belijdenis. Dat, wat is het doel van het leven? Dat is om God te kennen en ons te verheugen in God. Dat is de schoonheid van het christelijk geloof, om ons in de Heere God te verheugen, omdat God zo goed is, omdat God zo hoog en zo heilig is. En elke openbaring die God ons geeft in zijn woord is goed, want alles wat van God komt is goed. En wanneer wij nadenken over wie de Heere God is, dan moeten we ons laten leiden door de schrift. En dan moeten we heel goed luisteren naar wat het woord van de Heer ons zegt. En zo is het heerlijk om na te denken over wie God is. Want wie is God? God is liefde. God is goed. God is licht. Hij is de allerhoogste God. Hij is boven alles. Het probleem van ons is dat wij veel te klein van God denken. Dat wij ook veel te menselijk van God denken. Dat staat ook in de Bijbel. In Psalm 50, vers 21, daar zegt de Heere: gij meent dat ik te enenmale ben gelijk gij. Dus wij denken dat God net is als ons. Niet helemaal te vertrouwen. En is het wel helemaal waar? En doet God het wel goed? En vreselijk. Zo denken wij na over God. Terwijl God de allerhoogste is. God is goed. En zo zijn er heel wat mensen die kleine gedachten van God hebben. Ze denken dat, ze hebben zulke lage gedachten van God, dat hun gedachten is als, van God, dat hij licht is als een kaars. Terwijl in werkelijkheid God is licht als de zon in heerlijkheid. Het is een groot gevaar als wij geen Bijbels beeld hebben van God. Want vele mensen beschouwen God als afhankelijk van de mens. De meerderheid helaas van hen die zich christen noemen, die geloven dat God afhankelijk is van de mens. Want het ligt toch aan de mens of hij naar God toe wil komen of niet. En nou wacht de Heere God totdat de mens zo goed zal zijn om naar God te gaan. Dat is een remonstrantse, de Arminiaanse opvatting. De opvatting waarbij God niet almachtig is, maar afhankelijk van de goedkeuring van de mens. Dan hebben wij een heel laag godsbeeld. Terwijl de Heere God in zijn woord zich totaal anders aan ons openbaart. Want in werkelijkheid is de Heere de absolute, de heerlijke, de heilige God. En er staan schitterende teksten in de Bijbel. 1 Kronieken 29 vers 11. Daar zegt David, en dan prijst hij de Heere, David, een man die van God geleerd was. Van u, o Heere, is de grootheid en de macht en de heerlijkheid en de overwinning en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van u. Van u, o Heere, is het koninkrijk en gij hebt u verhoogd tot een hoofd boven alles. En rijkdom en eer zijn voor uw aangezicht en gij heerst over alles. En in uw hand is kracht en macht, ook staat het in uw hand alles groot te maken en sterk te maken. En zo zien we ook een andere koning van Israël, van Juda. Jozefat in 2 Kronieken 20 vers 6. O Heere, God onze vaderen, zijt gij niet de God in de hemel? Ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen. En in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Want God is de hoogste God, de enige God, de verheven God, die alle macht heeft. Hij opent de Rode Zee. Hij laat de aarde zich openen om rebellen tegen Mozes en God op te slokken. Hij doet de zon 10 graden terugkeren op de zonnewijze van Agas ten tijde van Hiskia. Hij laat de raven brood en vlees brengen naar Elia. En wanneer Daniel in de leeuwenkuil geworpen is, dan sluit God de muil van de leeuwen. En wanneer de 3 jongelingen... getuigen in geloof. Onze God heeft de macht ons te redden. Maar ook al doet hij het niet, wij zullen niet buigen voor uw goden, o Nebukadnezar. Dat is geloof. En toen werden ze ingegooid, nadat het vuur 7 keer heter werd gemaakt. En er was niet eens een rookgeur aan hen. Want God is machtig. God is de God die grote dingen doet. En niet alleen in de Bijbelse tijden. God is nog steeds de machtige. En er zijn er ook hier die kunnen getuigen van Gods leiding en Gods uitkomst. En Gods ontferming, dat het voor u een wonder was. Want al wat de Heere behaagt, doet hij. In de hemelen en op de aarde, in de zeeën en alle afgronden. Psalm 135, vers 6. En we hebben Jesaja 40 gelezen, die prachtige verzen. Over de grootheid van God, de macht en de heerlijkheid. En zo moeten wij met diepe verwondering staren op zijn eeuwigheid. En op het feit dat God alom tegenwoordig is. Hij is overal. Overal. En niets zal een mens zozeer verkwikken en opbeuren om na te denken over wie God is. En al kunnen wij de hoogte en de diepte van God niet peilen, dat maakt het juist des te rijker. Omdat wij nooit uitgedacht zijn over God. Het is altijd weer wat nieuws. Het is altijd fris en levend en krachtig. Zo zal het in de hemel ook zijn. Denk maar niet dat Gods kinderen zichzelf daar zullen vervelen. Ganselijk niet. Daar zullen ze tot in alle eeuwigheid, met alle heiligen samen, trachten te doorzoeken de diepte en de hoogte en de breedte en de lengte van de liefde Gods en van de persoon van God. God drieënig. En ze zullen er nooit mee klaarkomen, omdat God eeuwig is. Hoe heerlijk, hoe groot is God. En nou laat de schrift ons zien dat God een drie-enig God is. Kijk, dat hebben wij niet verzonnen, dat kunnen wij niet verzinnen, want dat begrijpen wij helemaal niet. Daarom hebben wij het ook niet verzonnen. Maar wij mogen met diepe verwondering en aanbidding heel goed luisteren naar de schrift. En dan zien wij uit de schrift dat God de drie-enige God is. Dan zegt de Heere dat niet aan ons, ik ben een drie-enige God. Nee, dan laat hij ons dat zelf zien. Zoals een meester op school niet gelijk het antwoord zegt aan het jongen, aan de jongen of het meisje, maar zegt, kijk, doe eens zo en dat erbij halen en zoveel hou je dan over. En zo moet het kind het zelf en dan krijgt hij het antwoord. En zo heeft de Heere God in zijn onmetelijke wijsheid ons de schrift gegeven. En door het onderzoek daarvan zien wij dat God de drie-enige God is. Dat begrijpen wij niet nogmaals. Maar ja, er zijn zoveel dingen die wij niet begrijpen. Hoe meer u met de Bijbel bezig bent en hoe meer u de Heere God kent, hoe meer u ziet dat er duizelingwekkende hoogten en diepten zijn die u niet begrijpt. De eeuwigheid van God. Begrijpen we niet. De liefde van God, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat begrijpen wij niet. Aan zulke mensen als wij zijn. En de natuur, begrijpen we ook niet. Het leven, natuurlijk leven, hoe dat ontstaat. Het leven, begrijpen wij niet. Begrijpen de geleerden ook niet. Ze kunnen alles ontleden in stukjes snijden, maar dan snappen ze het nog niet, omdat God zo groot is en heilig is. En zo begrijpen wij ook niet de drie-eenheid. Dat laat alleen maar zien hoe waar het is dat het van God komt. Nou, in de vroege kerk hebben ze geworsteld met de leer van de drie-eenheid. En toen werd het zo geformuleerd. Dat leest u in de geloofsbelijdenis van Athanasius, dat was een bisschop uit Alexandrië in de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis. En hij heeft het zo willen formuleren. Dat is ook door de kerk aangenomen, door alle kerken samen als een belijdenis. U vindt er ook achter in uw psalmboekje, geloofsbelijdenis van Athanasius. Zo wie zalig wil zijn, die is voor alle dingen nodig te geloven in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. In de enige God is de drieheid. En de drieheid is in de eenheid. De Vader is almachtig, de Zoon is almachtig, de Heilige Geest is almachtig. En nochtans zijn het niet drie almachtigen, maar één almachtige. De Vader is de Heere, de Zoon is de Heere en de Heilige Geest is Heere. Nochtans zijn het niet drie Heeren, maar het is één Heere. En zo gaat het door. Het gaat nog verder zo. Dat God de Zoon almachtig is, Vader almachtig, de Zoon, de Geest almachtig en heilig. En zo gaat het door. Al de eigenschappen van God worden genoemd. Maar het is niet. Maar steeds zien we dat het één Heere is, één God. En dat wil de catechismus ons hier uitleggen. De catechismus verwijst dan naar de apostolische geloofsbelijdenis. En deze is opgesteld in het raamwerk van de drie-eenheid. Het ademt al de leer van de drie-eenheid. Al is het concreter geformuleerd. Zo'n 200 jaar nadat de apostolische geloofsbelijdenis opgesteld werd. Maar daarin ziet u al de grondtrekken van de drie-eenheid. En waarom? Want dat zien we in de schrift al. Al in het Oude Testament zien we het al. In het Oude Testament bijvoorbeeld, u weet de Aaronitische zegenbeden. Wat we aan het einde van de avonddienst doen. De Heere zegen u en hij behoede u. Jongens en meisjes, wordt drie keer gezegd, hè? De Heere zegen u, hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u. Geef u vrede driemaal. Driemaal. En toen Jesaja in Jesaja 6 zag hij de engelen in de hemel de Heere toeroepen. En dan, wat zeggen de engelen dan? Heilig, heilig, heilig. Is de Heere der Heerscharen. Weer driemaal. En je ziet bij de schepping. Hoe God de Vader God schiep. Maar dat de geest Gods. Hebben we op de catechisatie over gehad. Broeden over de wateren. Dat was ook weer het leven opwekken. Het zweefde over de wateren. De geest Gods. En in het Oude Testament al. Laat ons mensen maken. En dat is niet de majesteitsvorm in het Nederlands kun je hebben. De majesteitsvorm, de koningin zegt, of de koning zegt, wij besluiten dit. Hij bedoelt alleen maar zichzelf. Maar die spreekwijze kent het Hebreeuws niet. Wanneer daar staat ons, dan wijst dat duidelijk op meervoud in de ene goddelijke persoon. Maar toch, hoor Israël, de Heer uw God is één, een ene God. En zo te luisteren en het bij elkaar te voegen. Zie al in het Oude Testament de contouren van de drie-eenheid. En over de... Maar dan gaat het verder in het Nieuwe Testament. Dat zien we ook duidelijk, dat een drie-enig God is. In vraag en antwoord 25... waarom spreekt u dan van Vader, Zoon en Heilige Geest? Omdat God zich zo in zijn woord geopenbaard heeft. Dat deze drie onderscheidene personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. En waar zien we dat in het Nieuwe Testament dan? Nou, heel duidelijk, jongens en meisjes, jullie weten dat ook. Waar zie je de drie goddelijke personen zo naar voren komen, heel duidelijk? Bij de doop van de Heere Jezus, precies. De Heilige Geest daalt neer op de Heere Jezus in de vorm van een duif. En God de Vader spreekt van de hemel. Deze is mijn geliefde Zoon waar ik al mijn welbehagen in heb. En dan zie je zelfs een zichtbare manifestatie van de drie-eenheid. Daarmee begrijpen wij het niet. En het hoeft ook niet. We moeten het geloven en voorbuigen. En we hebben ook uit Johannes 16 gelezen. Die heerlijke gesprekken die de Heer Jezus met zijn discipelen gehad heeft bij het laatste avondmaal. En daar spreekt de Heer Jezus over dat hij terug zal gaan naar de Vader. En dat hij zijn heilige geest op de aarde zal uitgieten. Dat hij de geest der waarheid is. Dat hij hen zal leiden in al de waarheid. En dat die geest de trooster genoemd wordt. Dan ziet u het weer. U mag ook denken aan Matthäus 28. Waar de discipelen opgedragen worden om te dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Hier ziet u dat die drie goddelijke personen de eer wordt toegekend. En dat Paulus zijn brieven ook begint. Met de genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Ook aan het einde van zijn brieven. Dat Dan zie je weer die drie personen naast elkaar. Dus in feite, als we dit allemaal lezen, dan zien wij hoe God zich openbaart als een drie-enig God. In zijn namen, in zijn personen en in zijn werken. De namen van de drie-enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat de Vader en de Zoon en de Geest gelijke eer ontvangen. In Handelingen 5, waar Petrus tegen Ananias zegt, u hebt tegen de Heilige Geest gelogen. En de volgende tekst zegt hij, u hebt tegen God gelogen. Hij bedoelt daarmee te zeggen, God is de Heilige Geest, de Heilige Geest is God. En dan kunnen we ook denken aan Psalm 2, weer uit het Oude Testament. In versen 6 en 7, daar zegt God de Vader, zegt, ik heb toch mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen, de Heer heeft tot mij gezegd. En dan spreekt de Zoon, de Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dan wordt er een blik gegeven op de verhouding tussen de Vader en de Zoon. Dat is in de namen zien we de drie-eenheid, maar ook in de personen. De personen. God wordt de Almachtige genoemd. Maar de Zoon van God deed almachtige werken hier op aarde door de kracht van zijn geest. En de apostelen deden machtige werken door de kracht van zijn geest. Maar het zijn werken van de drie-enige God. De Vader, hij is liefde. Zie hem als zijn persoon vol liefde. Maar dat de Zoon als persoon zoveel liefde heeft, hij zichzelf gegeven heeft. En dat de Heilige Geest als persoon zoveel liefde heeft om in harten van zondaren te werken. En God, de Vader, openbaart zich in de Zoon die mij gezien heeft. Die heeft de Vader gezien, Johannes 14, vers 9. Maar tegelijk, we zagen net dat de Heer Jezus zei, ik ben met u lieden al de dagen, tot aan de volleinding der wereld. Maar de Heer Jezus is in de hemel. Hoe kan hij dan bij zijn volk zijn? Omdat hij zijn Heilige Geest heeft uitgestort. Hij is met door aanwezigheid van zijn geest bij zijn volk. En dat is Christus, dat is zijn geest. Hij is bij zijn volk, dat is God zelf. En zo gaf God zichzelf toen hij zijn Zoon naar deze aarde zond, de Zoon van zijn eeuwig welbehagen. En daarin ligt ook weer verankerd de belofte van de nederdaling van de Heilige Geest. Want in de belofte van de Zoon ligt ook de belofte van de Geest. En wanneer de Zoon terugkeert tot de Vader en zijn verlossingswerk voltooid is, dat hij de losprijs betaald heeft, dat hij nu als borg en als voorspreker, als advocaat kan optreden in de hemel, als de hemelse hoge priester van arme zondaren op aarde, wanneer dat werk af is, wanneer hij binnen het voorhangsel gegaan is in het hemelse heiligdom, om daar verzoening te doen voor een volk, dan komt de geest op aarde om mensen te wijzen. Daar moet u kijken en harten worden opengeopend door de Heilige Geest. En het is deze dierbare Heilige Geest die met goddelijke soevereiniteit en macht, hij bekeert wie hij wil. Zelfs een woedende Saulus van Tarsen wordt staande stilgehouden. Want hij is God. De geest is God. En zo zien we de werken. Ja, het een loopt in het ander over. Als we over de namen van God spreken en de personen en over de werken van God. Om de drie-eenheid tot uiting te brengen. Dan zien wij zo ook in zijn werken, dat God de Vader schept het leven. Maar de Zoon heeft alles geschapen wat er is. God de Vader schept door zijn Zoon, door het woord, met een hoofdletter W. Dat is zijn Zoon. Waarom het woord? Omdat God met zijn spreken macht door het woord, door zijn Zoon het leven heeft opgewekt. Maar het is de Geest die het leven opwekt. Psalm 33, weer het Oude Testament, vers 6. Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt en door de geest zijns monds al hun heer, dus alle sterren. Door het woord van de Heren, door de geest. Dat is weer een heenwijzing naar de drie-eenheid. En ook het werk van de verlossing. God de Vader is de oorsprong van deze verlossing. En heeft de Heilige Geest ook de verlossing niet mogelijk gemaakt door het lichaam van de Heere Jezus te weven in de schoot van Maria? Zo zien we dan in het werk van de verlossing ook God de Vader en God de Geest en God de Zoon samenwerken. Maar dan zien wij ook wanneer wij de drie goddelijke personen daarvan lezen in de schrift, dan zien we dat een bepaalde werkzaamheid naar voren treedt. Al werkt de drie-eenheid altijd samen in al hun werken en is er nooit enige tegenstelling in de goddelijke drie-eenheid. Maar je ziet dat het accent toch gelegd wordt op een bepaalde werk van de drie personen. Schepping en verlossing en heiligmaking. En dat lezen we dan in vraag en antwoord 24. En dan zegt men daar de apostolische geloofsbelijdenis. Dat wordt verdeeld in drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. En het andere van God de Zoon en onze verlossing. En het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Zo openbaart de schrift dit ook. Dat de schepping vooral toegeschreven wordt aan God de Vader. Al heeft de Zoon en de Geest daarmee samengewerkt. En dat ook zo de Heere Jezus Christus, dat hij het werk van de verlossing heeft bewerkt. En dat de Heilige Geest de heiligmaking bewerkt. En wat is de heiligmaking? Dat is eigenlijk een heel breed woord. Dat betekent heilig, dat weten de jongelui van catechisatie, dat is toegewijd aan God. Heilig. Dus daar gaat de Heilige Geest, iemand die voor zichzelf leeft en nergens om geeft, gaat hij nou toewijden aan God. Heiligmaking. Hoe dan? In de weg van bekering, in de weg van ontdekking, in de weg van openen van het gezicht op de Heer Jezus en door wedergeboorte, geloof en bekering en ook in een nieuw leven laten wandelen. Dat allemaal wordt er genoemd hier heilig, maar geheiligd aan God, toegewijd aan God. En zo zien wij dat eigenlijk de leer van de drie-eenheid een heel praktische en een levende zaak is. De leer van de drie-eenheid is niet wat theorie. Het heeft met ons alles te maken. Het is ook een beleefde zaak in het geestelijke leven. Het gaat toch om onze schepping, onze verlossing, onze heiligmaking, zegt de catechismus. Dus zo zien we het werk van God de Vader als schepper. Dus dat betekent, God heeft mij geschapen, hij heeft recht op mijn leven. Jongens en meisjes, God heeft jullie gemaakt, dat weten jullie. En daarom wil de Heere God dat je ook tot hem bidt. En dat je hem vraagt om een nieuw hart. Dat je hem vraagt om liefde tot hem. Dat je hem vraagt dat je zonden vergeven zullen worden. En dat je straks altijd eeuwig bij de Heere mag zijn in de hemel. God heeft daar recht op, dat je hem dient. Dat je tot hem bidt en naar hem vraagt. Hij is onze schepper. Hij heeft recht op ons leven en zijn wij gevallen van God, want we doen vreselijke zonden. Maar nu wil God door de Zoon dat aan zijn geschonden recht genoegdoening gedaan wordt. Dat het gekrenkte recht van God, die wij allen tegen gezondigd hebben, dat dat recht gemaakt wordt. En dan zien we de Zoon. Daarom heeft God de Vader zijn Zoon gezonden. De knecht des Heren, die niet ondergeschikt is aan God. Hij is God. Maar als middelaar is hij mens. En in zijn mensheid staat hij dan onder God. Ook dat begrijpen wij niet goed, de verhouding tussen de mensheid en de goddelijkheid in Christus. Maar als mens moest hij als plaatsvervanger voor de mensheid onder God buigen, onder zijn straf. En zo heeft de middelaar het geschonden recht van God hersteld. En daarom moest de Heer Jezus ook ons vlees en bloed aannemen. Hij moest echt mens worden. Zo heeft hij God verkondigd aan de mensen. Johannes 17, vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb volleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Maar dan zien we ook het werk van de heiligmaking, het werk van de Heilige Geest. Wat doet de Heilige Geest? Hij gaat ons persoonlijk onderwijzen. Hij opent uw hart. Heilige Geest wijst op God de Vader en zijn recht. En wijst op God de Zoon, door wie een mens toegang heeft tot God. En hij verklaart de Heere Jezus aan het hart. Hij laat ons zien wie de Heere Jezus is. En de Heilige Geest ontdekt daartoe aan zonde en oordeel. En zo zit er een heerlijke samenwerking tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En er is een drievoudige bereidwilligheid om zondaren te verlossen. Maar het is de Zoon die de verlossing voor zijn rekening neemt. Het is de Vader die zondaren verkiest. En de Zoon die zondaren verlost. En de Heilige Geest die zondaren levend maakt. Om hen te verbinden aan Christus door liefde en door geloof. Nou, dat zijn zaken die ik niet begrijpen kan. Dit zijn ook zaken waar een kind van God nooit over uitgewonderd raakt. Het eeuwige wonder van vrije genade. En om het nou nog persoonlijker te maken, dat werk van de drie-enige God. U bent gedoopt in de naam van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Toen heeft God zijn drie-enige naam op u gelegd. En dat is ontzaglijk. Dat is onvoorstelbaar. Toen heeft God de Vader daarmee verklaard dat hij u aanneemt tot zijn kind. En toen heeft God de Zoon verklaard dat hij u wast van al uw zonden. En toen heeft God de Heilige Geest verklaard dat hij deze schenking, deze gaven die u geschonken zijn in Christus, dat hij die wil heiligen aan uw hart. Wat betekent dat? Dat betekent dat ik het moet gaan zien wie God is voor mij. En dat ik ga zien wie ik ben voor God. Een ondankbaar mens. Een goddeloos mens die durft te leven met een gedoopt voorhoofd zonder God. Dan word ik verbroken, dan word ik de zondaar voor God. En dan gaat de Heilige Geest me laten zien dat er leven is in Christus. En dan ga ik die schenking van God omarmen en omhelzen. En opdat niemand van ons zou denken, nou ik weet niet of dat ook voor mij is, dan moet u maar gauw denken aan uw doop. Want toen heeft God de Vader het u geschonken en God de Zoon het u geschonken. En dan mag u nou op pleiten en dan mag u weten dat God de Heilige Geest u niet zal verlaten en u niet zal verzaken en u niet te vergeef zal laten roepen. Want hij is toch de waarheid? Hij is toch trouw? Dan komt er toch ruimte omdat ik gedoopt ben? Ja, dan zeggen we niet omdat ik gedoopt ben, ben ik zalig. Dat is niet waar. Maar God heeft wel gezegd tegen mij, ik ben uw God. Zo zegt de Heer tegen ons. En dat is een pleitgrond. En daarom mag een kind ook roepen tot de Heer. Die heilige God en een zondig kind. Jongens en meisjes, jullie zijn zondige kinderen. En toch mag je spreken tot de heilige God. Hoe kan dat? Omdat je gedoopt bent in de naam van de Heer Jezus Christus. Toen heeft de Heer Jezus gezegd, ik schenk u vergeving van zonden. En op grond van dat werk mag jij een zondig kind bidden tot God. En dan mag je met verwachting bidden. Kom ook in mijn hart, Heere, dat ik u zal leren kennen, dat ik met u mag leven. Hebben we al leren vluchten uit de nood van ons leven, tot de almachtige, drie-enige God. U mag vluchten tot God, uw schepper. En tot God uw de Zoon, uw Verlosser. En tot God de Heilige Geest. Die u leert geloven en vertrouwen op deze God. Kijk, dan wordt de leer van de drie-eenheid niet maar een theoretisch iets wat we moeten geloven. Dan wordt het heel echt. Dan ben ik daarbij. Nee, niet dat ik deel heb van de drie-eenheid, natuurlijk niet. Maar het heeft met mij te maken. Die drie-enige God spreekt tot mij en zoekt mij tot mijn behoud. Dan is de Zoon de zaligmaker, door wie de Vader mij vrij spreekt van schuld. En de dierbare Heilige Geest, die ook wel in Openbaringen 1 de zeven geesten Gods genoemd wordt, die voor Gods troon zijn. En die geest maakt voor de Vader en voor de Zoon plaats in mijn hart. O, let dan op die verkiezende liefde van de Vader. Daarom kunt u zalig worden. Geen verkiezende liefde. Niemand wordt zalig. Daarom is de verkiezende liefde troost, leven, behoud door Christus, de Verlosser, door de Heilige Geest, die ons de ogen opent, die de blinde zielsogen opent en dan komen we tot onszelf en dan zeggen we tegen God, o God, ik heb gezondigd. Genauw, genauw, God, hoor hoe een boeteling pleit. En dan zegt u met Adam, ik heb gegeten. En dan staat u vast te schenken voor Farao en u zegt, ik gedenk heden aan mijn zonden. En als een mens in de zonde geen uitweg meer ziet en dat al zijn eigen werken hij die niet kan verbeteren en dat alles wat hij produceert niets anders zijn dan stinkende vruchten en dat een mens zichzelf ziet als een melaatse, als een onmachtige, weggeworpen op het vlakke des velds in mijn bloed, een melaatse van hoofdschedel tot de voetzool toe. Kijk, dan wordt een mens verloren en dan wordt er plaats gemaakt voor Christus. Dan kan ik niet rusten in mijn nood. Dan kan ik niet met vergenoeging zeggen, ik ben bezig ontdekt te worden aan mijn zonden. Nee, dan is het nood. Dan moet u roepen, het is ondraaglijk voor u. Geef mij Jezus of ik sterf. Kijk, zo werkt de Heilige Geest. En wat een wonder wanneer die verlossing van Christus in uw leven komt. Geleidelijk of hoe langer u meer de ogen voor opent of krachtig of opeens. De meeste van Gods kinderen leren dit geleidelijk. Zegt Brakel. En de schrift leert het ook. Kijk maar naar Jacob. Kijk maar naar Samuel. Kijk maar naar Isaac. Enzovoort, enzovoort. Maar dan als die verlossende liefde van de Heer Jezus zo duidelijk voor u wordt, wat wordt er dan een wonder wat er geschreven staat in Ezechiël 16 vers 6. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u vertreden zijn in uw bloed. En ik zeide tot u in uw bloed leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed leef. Kijk, dan ziet u Christus met zijn medelijdende liefde. En hij kijkt u aan, heel persoonlijk. En daar bent u helemaal bij. En dan weet u ook precies wat er gebeurt. En dan is hij lieflijk, dan is hij begeerlijk, dan is hij zielsnoodzakelijk. En wanneer u zicht krijgt op deze zaligmaker, dan hebt u twee dingen geleerd. Dat u zondaar bent voor God uw schepper. En dat de verlossing buiten u ligt in Christus alleen. Dan ziet u de majesteit en de gerechtigheid van God en daartegenover uw eigen ongerechtigheid, schuld, verlorenheid en schande. Maar nu ligt er in deze verlosser mogelijkheid tot zalig worden. En wat er gebeurt in de ziel, is dat ondanks het feit dat u tegen God gezondigd hebt, dat er een hongeren en dorsten is naar God. U kunt niet bij de Heere wegblijven. Er is een trekking tot God. Zo werkt de Heilige Geest. Hij schept een honger en dorst naar de gerechtigheid. Kent u dat? Kent u een onverzadigbare honger en dorst naar de Heere Jezus om hem te kennen en meer van hem te kennen? Verlangt u naar God? Dorst u naar God? Als dat vreemde taal voor u is, ga dan ermee naar de binnenkamer. Leg het de Heere voor en onderzoek het woord en klop aan de deur van vrije genade. Want de geest werkt zo dat u onweerstaanbaar getrokken wordt tot deze zaligmaker. Deze verlosser, dat doet de geest. En wanneer je alleen bent voor God, dan stort jij je hart uit voor God. Heer, ik moet u kennen. Ik kan niet zo het leven in. U moet mij leiden. U moet mij beschermen voor zoveel gevaren in deze maatschappij. Ik ben jong. Mijn leven is voor me. Ik weet niet wat goed of slecht is. U moet mij beschermen en bewaren voor het verkeerde. U moet mij leren uw liefde hebben. Anders komt er niets van terecht in mijn leven. En dat roepen, dat is vrucht van het werk van de Heilige Geest. Dan wordt een zondaar voor God verloren. Hij moet zichzelf aanklagen, maar zijn enige hoop en zijn enige betaling ligt buiten hem, in God. En dan zijn we diep afhankelijk van de Heere. Van begin tot het einde, want hij is ook het begin en het einde, de Alfa en de Omega. En alles vloeit voort van God. Maar hoe heerlijk om dan op te zien naar zijn verlossingswerk. En door de geloofsband met Christus heeft de zondaar vrede met God de Vader. En God de Vader heeft hulp besteld bij een held. En hij heeft een verkoren uit het volk verhoogd. En wat wordt deze Christus dierbaar? Wat wordt hij noodzakelijk? Dan is hij mijn enige betaling voor mijn zonden. Dan wordt Christus gezien als een heerlijke borg. En dan kan het niet anders. Of dan gaat de mens Christus omhelzen. Zo werkt de geest. Dan wordt hij uw liefste. En dan wordt Christus uw beminnenswaardig, uw liefste. En wanneer Christus zo voorgesteld wordt, dan kunt u het ook niet weigeren. Zo krachtig is het werk van God de Geest. De Geest geeft armen om Christus te omhelzen. En zo mag u delen in de vaderlijke gunst, omdat God u aanneemt in de Zoon van zijn welbehagen. Want zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Die in zijn naam geloven. En omdat God hen die macht gegeven heeft, daarom hebben ze hem aangenomen. En dan hebt u vrede met God, uw schepper. Op grond van het werk van de Zoon, door de Heilige Geest die u alles leert. Dan hebt u vrede met God. Dan hebt u vrede met de beesten van het veld. En dan wordt alles in uw leven fleurig. Dan gaan de bloemen anders bloeien. En de vogels gaan mooier kwetteren. Dan wordt alles anders. Dan heeft u een andere uitzicht op het leven. Omdat God in uw leven gekomen is. Wat een liefde doorstroomt aan uw ziel en hart. Dan stroomt u over van vrede. U ervaart de goedheid van God. Wat niet op te wegen is tegen iets van deze wereld. Dan hebt u de schat gevonden. Waarom het leven zo waard is om geleefd te worden. Omdat hij er is met die vrede, met die liefde. En straks wordt het zo dat Christus zijn verlossingswerk in uw leven, kind van God, ten einde zal brengen. Want dan zal Christus door zijn geest u volmaakt stellen voor de Vader. Zonder vlek of rimpel. En om dan tot in alle eeuwigheid toe de drie enige God te kennen en te prijzen en lief te hebben. Kent u deze drie enige God? Verlangt u wel eens naar die rust, naar die diepe blijdschap, naar die volmaaktheid? Eindelijk is de zonde weg uit mijn leven. Dan is er een dag in iemands leven die beter is dan de dag van zijn geboorte. En dat is de dag van het sterven van een kind van God. Eeuwig vrij. Geloofd zij God met diepst ontzag. Amen. Zullen wij zingen Psalm 110... de versen 1 en 4, 110, 1 en 4. Thank you. Laten wij bidden en danken. Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest, we hebben geprobeerd om na te denken over wie u bent. Heere, vergeef alle zwakheid in het spreken over u. Vergeef ons dat wij van nature het schandelijk gedrag vertonen, dat wij lager van u denken en kleiner van u denken dan zoals u bent. O, wil toch in langmoedigheid met ons bewogen zijn en wil ons dat kwaad vergeven en wil ons leren door uw Heilige Geest met uw goddelijk geduld, want we zijn zo hardleers. Wil het ons leren verstaan wie u bent, in uw goddelijke macht, in uw majesteit, dat we u mogen leren kennen. We begrijpen u nooit, gelukkig niet, maar we mogen u kennen, liefhebben, gehoorzamen, dienen en ons in u verheugen. Verheug het volk, Heere, verheug en allen tijd. En wil, Heere, goede gedachten van u geven, ook in het midden van de gemeente. Geef ook dat onze jonge mensen onder beslag mogen komen van de grootheid van God. En het zij op een jonge leeftijd mogen leren hun hart kwijt te raken aan u. Wij bidden u om uw geest die het mag nawerken in onze harten. Heere, gedenk ons in de komende week, wanneer de kinderen weer naar school gaan. Wil hen zegenen op de scholen hier in Middelharnis of Rotterdam of waar ze ook heen gaan. Geef dat ze, wanneer ze naar een christelijke of reformatorische school gaan, dat ze goed onderwijs mogen ontvangen. En wilt u het onderwijs en personeel daar ook zegenen en sterken tot dit verantwoordelijk werk. En zegen onze kinderen daar, bewaar hen. En als ze nou naar niet-christelijk onderwijs moeten, wilt u hen dan bewaren voor de wereld? En geven dat zij op een jonge leeftijd niet willen zich rekenen bij de goddelozen, maar dat ze u willen zoeken, vrezen. Heere God, zegen onze kinderen, de jongeren. En ook als we weer naar het werk gaan, wanneer het moeilijk is, help ons daarbij. Of wanneer we een week tegemoet gaan met spanning, met moeite, wil ons helpen, ons een toevlucht zijn. Heere, gedenk ons ook vanavond, wanneer een bijeenkomst nog is met de jonge mensen en de preekbespreking, geef ons een goede bespreking. Heere, hoor zo ons bidden. Bewaar ons deze week ook voor een onvoorbereid sterven en gedenk ons om Christus wil. Amen. Zingen wij Psalm 92, het derde vers.
Thank you.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.